Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Korinthe 5. De te zingen psalmen, psalm 19 vers 4. Psalm 119 vers 1 en 69. Psalm 2 vers 6. Psalm 25 vers 4. Het te lezen schriftgedeelte 2 Korinthe 5. De te zingen psalmen, psalm 19 vers 4. Psalm 119 vers 1 en 69. Psalm 2 vers 6. Psalm 25 vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 19 en daarvan het vierde vers. Des Heeren werd nochtans verspreid volmaakte glans, terwijl ze het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Wat God bevel ons zegt, vertoont ons het heilig recht en kan er geen kwaad gedogen. Zijn wil die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd, verlicht de duister ogen. Psalm 19 vers 4. Thank you. lezing in het middaguur vindt u in de tweede Korinthebrief en daarvan het vijfde hoofdstuk. Schriftlezing in dit middaguur, 2 Korinthe 5, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Want wij weten dat, zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van den Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen dan bij den en bij den Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat uniekelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiedt. Niet nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan wetende den schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het u lieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor ons gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bedieningen der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij de zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Het is alweer enige weken of zelfs maanden geleden, denk ik, dat wij bij het eerste gedeelte van dit vijfde hoofdstuk uit de tweede Korinthebrief mochten stilstaan. We hebben toen nagedacht over het begin, de achtergrond van de brieven van Paulus aan de gemeente van Korinthe. De achtergronden zijn u denk ik wel bekend. Anderhalf jaar heeft Paulus daar gewerkt. Hij gaat heen, maar neemt de gemeente wel mee in zijn hart. De zorgen van die gemeenten in het algemeen, maar van Korinthe in het bijzonder, zijn hem zeer wel bekend. En hij draagt die gemeente ook gedurig op in zijn gebeden. Schrijft ook brieven met vermaningen en opwekkingen. Zendt ook dienstknechten om nog eens te informeren hoe het is en nog raadgevingen van Paulus door te geven. Kortom, veel bemoeienissen. En er is al een reden toe, vooral in Korinthe. Heel veel misstanden. Ook velen die Paulus en zijn prediking verafschuwen, wegzetten. En Paulus mag in alle problemen die er zijn toch nog een woord spreken, een recht woord spreken, ook aangaande zijn eigen bediening. We moeten dit vanmiddag ook allemaal laten rusten. We hebben er iets van gezegd in de voorgaande keer. Ook wat betreft zijn eigen prediking mag hij erop wijzen dat het met kracht en geest gepaard is gegaan, dat hij geopenbaard is in de conscientie van Gods kinderen, dat het toch een waar werk is geweest dat hij heeft gepredikt en wat het uit heeft gewerkt, God weet het. En kinderen Gods in Korinthe weten dat ook. Zij zijn als het ware de verzegeling van de waarheid van zijn prediking. Maar, en daar ging het ons de vorige keer met name om, in al deze tegenstand en al deze moeilijkheden mag Paulus toch ruim getroost worden. Hij komt misschien aan de gemeente wel veel, maar aan God niets tekort. Niets tekort, nee. De Heer maakt het goed met hem. Bijzonder getuigenis ook. Hij mag weten van dag tot dag dat de innerlijke mens vernieuwd wordt. Dat betekent gedurig toch weer gevoelen hoe geloof, hoop en liefde vernieuwd en vergroot en verdiept worden. Nee, bijzondere vertroosting ook. Uitzicht op de eeuwige heerlijkheid. Hij mag het allemaal weten. Hij mag daarin ook Gods troost ervaren. En dat bijzonder was de overdenking van de laatste maal. De troost dat hij na al die arbeid hier in de dienst des Heren toch eenmaal mag ingaan in dat huis dat niet met handen gemaakt is. Dat grote godsgebouw mag ingaan om daar eeuwig te doen wat toch de liefde van zijn hart is geworden, God te loven God te beminnen, God te aanschouwen. Maar daartoe wel nodig een kleed, want anders komt je dat gebouw, dat huis, die bruiloftszaal niet binnen. Dat kleed, wij moeten wel overkleed zijn, en dat is overkleed zijn met Christus. Want het komt wel op aan, zegt Paulus, of het waarheid is in ons binnenste. En dat zal eenmaal ook aan het licht komen als wij staan voor die geduchte rechterstoel van Christus. En tot zover hebben wij dit vijfde hoofdstuk mogen overdenken om nu vanmiddag trachten wat verder te komen. Wederom dit tiende vers, maar ook het elfde en het veertiende vers. Als het erom gaat wat Paulus nu bijzonder drijft. Drijft. Ik gebruik dat woord met opzet. Het ziet om het drijven van de Heilige Geest. Die drijft. Mensen kunnen ook drijven, maar dat is vleeselijk drijven. Maar door de Geest gedreven worden. En wat dat nou is. En dan raakt dat toch wel heel diep zijn prediking. Waarom? En dan noemt hij twee beweegredenen. Twee zaken die hem drijven. Hij weet de schrik des Heren. En hij weet de liefde van Christus. En die twee die dringen hem, die drijven hem, om dat wonderlijke werk van de bediening van het woord, ondanks alle tegenstand toch te blijven beoefenen. Hij kent ook wel de vermoeidheid zoals ook Elia die destijds wel kende. Zoveel tegenstand, zo weinig ingang van het woord, waarom doe ik het? Heere, ik heb geen lust meer. Elia, u weet het, maar en ik denk menig dienaar des woords. Maar Paulus mag toch zeggen, dat is wonderlijk. Hè? We hebben altijd goede moed. Paulus bent hier nog nooit eens zijn moed kwijt. En we altijd goede moed. Ja. Altijd goede moed. Dan moet God toch met eerbied gezegd wel zelf aan te pas komen, of niet? Anders kan dat toch niet zo zijn, hoor. En altijd maar weer prediken. Bij dag en bij nacht, tot in de kleine uren, altijd weer dat woord der verzoening uitrichten. En wat drijft hem, we zeiden het al, de schrik des Heren, daar moet u op letten. Dat mensen verloren gaan, dat is zo ontzettend. En Paulus weet dat ook. En daarom niet van horen zeggen of vermoeden, maar wij weten hoe vreselijk het is om te vallen in de handen van de levende God. We hebben iets gezien van de angst der hel. Iets daarvan ervaren onze eigen ziel. Dat de angst der hel met alle trouwheid missen. Bewogenheid van mensen die verloren gaan. Maar ook de liefde van Christus. Niet om het ene te ontgaan, maar om dat andere ook te verkrijgen. Om door Christus weer in die gemeenschap met een drie-enige God te mogen komen. Want dat is het ware leven. Het echte gemeenschapsleven van een ziel met een drie-enige God. Een mens weet daar niet van. Wat hij kwijtgeraakt is. En Paulus mag daar ook wat van weten. En ook dat drijft hem en dringt hem. Laat u met God verzoenen. Met alles tegen de achtergrond van de rechterstoel van Christus. Waarvoor wij allen eenmaal geopenbaard zullen worden, zal blijken. Wat de prediking heeft uitgewerkt, ook in ons leven. Gemeente, dat is de ernst ook vanmiddag. Er kan veel zijn, u kunt het ervoor houden. Maar straks zal het aan het licht komen. In het uur van uw sterven. Maar ook als we daar staan voor die geduchte rechterstoel van Christus. En dan kunnen we het niet meer goed maken. Daar in vergist is een eeuwige vergissing. We zullen alle aan het licht komen, alle openbaar komen voor Christus. Dat het waarlijk is geweest. Zouden we het dan nog niet eens een keertje nazien? Als we vannacht sterven. We hebben het misgehad. En dan weggeworpen te worden in de eeuwige verdoemenis. Ligt u daar nog nooit eens verwakker? Lig je daar nooit van wakker? En u die zich ervoor houdt, heeft u dan nog nooit getwijfeld? Nee, ik wil u niet aan het twijfelen maken en brengen. Maar een mens kan zich toch vergissen. Die zou niet de eerste zijn. En ook niet de laatste zijn die zich vergist heeft. En ik heb het al meer dan eens gezegd. En ook dat moeten we maar blijven zeggen. Dat is niet omdat dat wel eens een keer voorkomt. Maar dat is omdat dat meestal zo is. Wat? Dat mensen zich vergissen. Meestal, ja. Dat is dan het woord van Christus hoor. Matthäus 7, het slot van de bergreden. En Lucas 13. Er wordt gesproken over velen die menen. Velen die menen in te gaan, maar niet kunnen. En weinigen die de weg vinden. En daarom, geliefde, die rechterstoel van Christus, daar zal het openbaar komen. Maar laat het toch hier openbaar komen wie en wat we werkelijk zijn. Of wat er nog een haast en spoeden mag zijn om ons levenswil. Je kunt 1000 keer twijfelen, maar je maar 1 keer vergissen. En dat is voor eeuwig kwijt en verloren. Onderzoek uzelf of geen geloof zijt. Zouden we met even stilstaan bij Paulus, de prediker van recht en genade. Paulus, de prediker van recht en genade, en stand stil. Ten eerste bij het oordeel, vers 10. Bij de schrik des Heren, vers 11a. En de liefde van Christus, vers 14. Dus, Paulus, de prediker van recht en genade. En letten achtereenvolgens op het oordeel. Op de schrik des Heren en de liefde van Christus. Laat ons eerst samen nog zingen van Psalm 119 en daarvan het eerste. En ook het 69ste vers. 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Dat is het werk van de bekering. Eerlijk gemaakt worden. Oprecht gemaakt worden. Dat zijn we niet. In de grondslag zijn we leugenaars. We zijn de leugenaar toegevallen. Bekering is oprecht gemaakt worden. En dat is een ziel die dat ook steeds weer vraagt. De grond, men kent mijn hart, hoor je. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd zijn. Ongeveinsd. Niet met een leugen in de rechterhand, maar ongeveinsd. Des Heren lef betrachten in vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel, onze eerste gedachte, rust op de allerbeste wetten. En wat er verder volgt. Psalm 119, 1 en 69. Gemeente van morgen, kort, ouders, doopouders, alle ouders, eigenlijk allen hier gewezen op de rechterstoel van Christus. Zoals Johannes die mocht zien, grote witte troon, Christus daarop gezeten, de boeken die geopend worden, het oordeel dat wordt uitgesproken over schapen en bokken, en dan de voltrekking daarvan. Het zijn woorden die ons alle rust moeten benemen. Eeuwig, hoe vaak zeggen we dat niet? Eeuwig wel, eeuwig wee. Zo kort als die woorden wel en wee zijn, zo onzagwekkend groot is de inhoud daarvan. Het is ook niet te zeggen. Maar waarom zijn wij daar zo rustig onder? Als we iets beseffen van de verschrikkingen die onbekeerde mensen te wachten staan. Eeuwig wee. Dat zal nooit meer anders worden. En alle getrouwe dienstknechten wijzen er ook op. Voortdurend. Die de prediking moet, als het ware, de rechterstoel worden opgericht. En u ervoor gedacht en ik. En ik samen. Maar daar gaat het heen voor ons allen. Het wordt zo vaak gezegd. Sterven is God ontmoeten. Sterven is God ontmoeten. Leg je er wel eens wakker van? Hoe moet dat dan? En dan denkt u, ja, maar dat sterven, dat is iets waar ik liever maar niet aan denk. Nee, dat begrijp ik. U wilt hier altijd blijven. Waarom eigenlijk? Heb ik hier zo goed? Nu ja, dat misschien niet, maar ja, dat andere, hè? Dat andere, en daarom duwt u dat maar weg, hè? Al Gods getrouwe dienstknechten spreken ervan. Weten er ook van. Ook Paulus. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wij allen. Opdat we niet wegdragen hetgeen door het lichaam geschiedt. Het kan zijn goed, het kan zijn kwaad. Hij zal nog geoordeeld worden. Wij allen, zonder uitzondering. Niet alleen de slechte mensen. Alle mensen worden onderzocht op de jongste dag. En waar gaat het dan om? Christus oordeelt ons. Waarom? Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Dat heeft hij zich verworven door zijn middelaarsarbeid, zijn verzoenend lijden en sterven. Dat was ook overeengekomen de raad des vredes in die stille eeuwigheid, dat dat ook zijn loon zou zijn. Alle macht, einde der aarde tot uw bezitting, macht om te regeren. Macht ook om te oordelen. En daarom zullen wij voor hem verschijnen. Hem is het oordeel gegeven. En waar zal het dan om gaan, vroegen wij ons af. Ja, wat wij gedaan hebben in dit lichaam, het zij goed, het zij kwaad. Daar gaat het om wat wij gedaan hebben. Niet wat wij gedacht hebben. Zelfs niet wat wij beleden hebben. Waar wij voor geijverd hebben. Waar we pal voor gestaan hebben. Maar wat we gedaan hebben. Wat de toets van de goddelijke kritiek kan doorstaan. En wat is dat dan? Wat moet er dan gedaan zijn? Wil het goed zijn? Wat moet er dan gedaan zijn? Paulus zegt dat een versje daarvoor. Wat moet het leven dan zijn geweest? Wel, een leven waarin maar één doel was eigenlijk. Dat we hem welbehagelijk, God welbehagelijk zouden zijn. En die vraag is u al meer gesteld, nou heel eerlijk, ook voor mij, 's morgens weer wakker. Er kunnen duizend gedachten komen wat u allemaal moet doen, wat u maar wil. Misschien wel hele goede voornemens, maar is dit de eerste gedachte? Hoe zal ik nu vandaag God welbehagelijk leven? Om God alleen te behagen, ik hoef geen mensen te behagen. Maar God, is dat uw verlangen? Leeft u daarvoor? Want daar leeft men in de hemel wel voor. Eeuwig God te behagen. Maar dat begint hier al. Het zijn inwoners, het zijn uitwoners van Paulus. Hem wel behagelijk te wezen. Dat is een zuivere toets. Het gaat niet om allerlei dingen die ik dan misschien al of niet in mijn verbeelding heb meegemaakt. Want daar gaat het dan ook nog een keertje over. Hoe waar is dat dan? Mens kan wel dromen dat hij bekeerd is. Maar in de praktijk. Dat mijn leven is. Hem wel behagelijk te zijn. En dat kan nou nooit zonder een waar geloof. Want zonder geloof kunnen wij hem niet behagen. En als je gelooft, mag je dan wel weten dat je God kunt behagen? Ja. Kunt u ook lezen aangaande Henoch. Die kreeg getuigenis voor zijn sterven. Dat hij God behagen kon. Zo nou luistert dat. Dat is de vrucht van waarachtige bekering. Om hem wel behagelijk te mogen leven. Daar zal het over gaan als hij voor die rechte stoel staat. Of dat er zal zijn. En dat zal niet zonder dat geloof kunnen. En daar hebben we weer zo'n ontzaglijke zaak. Dat ware zaligmakende geloof. Dat geloof dat verenigt met Christus. Zo. Zo dat hij in mij is en om mij is. Dat ware geloof. Zo dat hij in mij is en om mij is. Dat is Bijbels. Dat is Bijbels. In mij is. U kunt dat lezen in Johannes 6. Hem eten en drinken, dan komt hij in mij. Zoals voedsel in de eter ingaat, daar is hij. Ik heb hem gegeten en gedronken. Zulke nauwe vereniging. Maar ook om mij. Wat is dat een prachtige naam, hè? Deborah. Zijn die hier ook vanmiddag? Waarom is dat een prachtige naam? Deborah betekent bij. Nou, dat is het tweede. Een bij kruipt in die plant. Die plant, die roos. Want Saron, die lelie der dalen, Christus is een plant. En de bij gaat in hem. Om uit hem welgevallen te trekken. Besloten in die bloem. Dat is in hem zijn. In hem zijn. Hij in mij, hij is mijn eten en drinken. En ik in hem. Zoals een bij indringt in de bloem. Om uit Christus te leven. Hij in mij en ik in hem. Die geloofsvereniging. Die heeft als vrucht. Dat Gode welbehagelijk leven. En zo kan het ook alleen. Daarop eenmaal onderzocht te worden. Geliefde. Het moet waarheid zijn. Hoe vaak wordt ons dat niet voorgehouden? En daarom staat hier ook. Wij zullen geopenbaard worden. In onze ware gedaante voor Christus verschijnen. Hier kunnen we nog zoveel gedaanten hebben. Hè? Zoveel gedaan te hebben. Zo mooi voordoen. Zo prachtig spreken. Zo vurig. Zo aandoenlijk. En u kunt in zoveel opzichten een gedaante vertonen waarvan alleen God weet dat het niet waar is. Maar je ware gedaante, wie bent u eigenlijk? Wie bent u? Wie ben ik eigenlijk? Nou, dat zal dan voor die rechterstoel van Christus duidelijk worden. Wie we echt zijn. En is Gods kind bang als een huichelaar openbaar te komen. En dan zul je wegdragen wat je verdiend hebt. Wegdragen is dat. Wegdragen. Meenemen. Ga maar weg van mij. Wegdragen. Je straf. Wegzinken. In die poel van vuur en zilver. Het is een beeld. En dat beeld staat voor een ontzaglijke waarheid. En werkelijkheid. Vuur en zilver. Rook. Drie zaken. Rook. Beneemt u alle zicht. Het zilver verstikt. Het vuur brandt in je ziel, in je lichaam. Je ontzaglijke pijn. Omdat de zonde zo godonterend is. Geen andere straf dan deze. Het zegt niet over Gods wreedheid, dat zeggen wij. Hè? Hoe kun je nou... Dat hebben ze tegen mij wel eens gezegd. Hoe kun je nou in een God geloven die mensen in de hel werpt? Dat kun je alleen maar als je weet wie God is. En dan ook weet hoe vreselijk de zonde is. Dan zul je het zeggen, ja. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. En dat moet nou geleerd worden. En Paulus heeft het geleerd. Paulus heeft het geleerd. Dat die straf zo rechtvaardig is. En dat genadeloon zo onbevattelijk groot is. Want die zijn er ook. Die zullen wegdragen wat Christus verworven heeft. Wegdragen wat Christus verworven heeft. Wie immers door een waar geloof met hem verenigd is. In hem te zijn en om hem te zijn. Die zal delen wat hij verworven heeft. En dat is ook niet uit te drukken. Hier soms iets van die blijdschap en vreugde ervaren. Beginsel van die blijdschap in God verblijd te zijn. Dat is jezelf kwijtraken in hem. Dan is er geen tijd meer. Dan houdt de mens alleen God over. Ogenblikjes. Is verslonden te mogen zijn door de liefde God. Begin van de eeuwige vreugde. Daar gaat het over, geliefde. Daar gaat het over. En dat zal wel eenmaal het licht komen. Wie wij zijn, zal het licht komen. En wat ons deel zal zijn, zal dan ook aan het licht komen. En ik zei al, Paulus weet dat. Het oordeel komt. En het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Dat zegt Paulus ook. Hebreeën 10, dat is vreselijk. En waarom zeg je dat? Omdat hij dat weet. Onze tweede gedachte. Wij dan wetende de schrik des Heren. En dan moet u op letten, gemeente. Iemand die weet dat. En dan zegt hij wij. Hè? Wij. Dat is meervoud. Vanzelf. Maar dat is als regel zo te verstaan. Dat Paulus daarmee de ganse kerk bedoelt. Dus niet alleen Paulus weet dat. Anderen weten dat zo niet. Nee, dat geldt in diepste voor de ganse kerk. Wij, meervoud, als regel, betekent dat bij Paulus. Dat weet de hele kerk. Wij, de kerk. Begin maar bij Adam toen hij gevallen was. En hoe zegt de Nederlandse geloofbelijdenis is het ook weer? Een bevende van een vloot. Waarom hebt u verscholen in het geboomte van de hof? Toen ik uw stem hoorde, vrees ik. Die vrezen. En Henoch, die heeft verkondigd dat de rechter komt om te straffen de goddelozen. Ook hij wist van die straf af. Moet ik met u al die getuigen nalopen? U weet het toch. Hoe Jesaja gebeefd heeft toen hij iets zag van die hoge majesteit van God. Wee mij, ik heb gezondigd. Ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk onrein van lippen. Kan voor God niet bestaan. Hij zegt letterlijk, ik ben als dood. Die man wist het ook al. Dat God zeer te vrezen is. Moet ik verder nog spreken van de dichter van Psalm 19? Wiens haren te bergen rezen toen hij aan het oordeel dacht en daarop staarde. Uw oordeel kan niet anders dan recht vreselijk zijn. Daniel die zijn ziel niet bij het leven kan houden. Moet ik nog spreken van Malachi? Die dag zal komen brandende als een oven. De goddelozen zullen met wortel en tak worden uitgeroeid. Ze hebben er allemaal iets van gezien. Ze hebben het geweten. Moet ik nog spreken van Johannes, wat hij gezien heeft op Patmos? Wat hij gezien heeft, wat hij ervaren heeft. Toen hij zelf als een kind van God dood aan de voeten van Christus viel, toen hij zich openbaarde op Patmos. Wat deze godsgezant Johannes ons betuigt in het 6e hoofdstuk. Als u Gods kinderen niet gelooft, gelooft u dan de verdoemde? Dan kunt u het zelf lezen in Openbaring 6, wat die uitroepen. Die mensen die stikonbekeerd zijn gebleven. Die nergens in geloofden. Die gehoond hebben met al die mensen die geloven dat er een hemel en een hel is. En dan komt die dag hier, deze dag, des oordeels. Wat roepen dan die mensen uit? Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Voor hem die gezeten is op de troon en voor de toren van het lam. Ze zullen erachter komen. Wat de kerk al weet. Hoe vreselijk dat is. Moet ik nog meer vertellen? Over hoofdstuk 14. Wat er staat. Over het lot van de goddelozen. Dat ze geen rust zullen hebben dag en nacht. Altijd in die onrust. Maar zullen we tenslotte nog maar luisteren dan. Naar Christus zelf. Christus zelf. Wat hij zegt over dat oord waar alleen maar zal zijn wening en knersing der tanden. Hoe hij heeft gebeden met die beker van lijden in de hand. Of hij toch voorbij mocht gaan. Want hij zag de bodem. Hij zag de bodem van het lijden. Dat eeuwige straflijdende hel. En zulk een angst. Hè? Als zijn zweet als bloed druppelde op de aarde. Heeft u nog meer getuigenis voor nodig? Hoe vreselijk de hel is. En als er één gewaarschuwd heeft, is het Christus niet. En ook Paulus weet het. En wij dan weten de schrik des Heren. Schrik, dat is de vrees voor God. Voor die vreselijke handen van God. Voor die vreselijke toren van God. Wij dan weten. Weten de schrik des Heren. De vrezen voor God. Een gloed bij wie de zon daar niet wonen kan. Verterend vuur, ja. Dat weet hij. De schrik, de vrees voor de Heren. Niet voor, daar kun je ook bang voor zijn, voor een wild dier. Of voor mensen die nog erger zijn dan wilde dieren. Kun je ook bang voor zijn, bevreesd voor zijn. Sommige mensen beven als een bepaalde persoon er aankomt. En hoeveel mensenvrees hebben wij niet. En zelfs in je conscientie, als ik aan God denk, maak ik misbaar. Dat kan zijn hoor. Maar hier staat de schrik des Heren. Dat is de schrik, de vrees die komt wanneer u met God van doen krijgt. Dat is wat meer dan een conscientiekneep. En een algemene verontrusting, want ieder mens heeft wel vrees. En beeft. Kan zijn voor een ritselend blad zelfs. Voor een deur die u onverwacht dichtslaat. En dan zeggen we wel eens, als je schrikt, heeft u een slecht geweten soms? Mens, je moet eens weten. Als mijn geweten gaat getuigen. Dat geweten is niet slecht, maar ik ben slecht. Maar in die echte vrezen des Heren leer je in de ontmoeting met God. Daarom staat hier de schrik des Heren, de vrees voor God. Dat is uit de ontmoeting met God. En dat weet hij. En dan moet u eens op letten, dan weet u ook vanmiddag eerlijk zijn, hè? Waarom u nog zo rustig door kunt gaan, ondanks al die waarschuwingen, zo vaak ook van deze kansel tot u gekomen. Dat u rustig nog thee kunt drinken, nog rustig kunt slapen, dat moest toch onmogelijk zijn? Weet u hoe dat komt? Omdat u het niet weet. Omdat u het niet gelooft. Omdat u niet gelooft. We weten het niet. Je weet niet wat u te wachten staat. En daarom hebben al Gods knechten als de meest ontzaglijke van alle zorgeloosheden gekenschetst. Het niet weten. Dat maakt ons zo zorgeloos. Dat is ten diepste niet geloven. Dat God een verterend vuur is. En hij weet het. Wij dan, wetende de schrik des Heren. Die vrees voor God. Om zijn handen te vallen en weggeworpen te worden in het helste vuur. Hij weet dat. Paulus, hoe weet u dat dan? Dat heb ik geleerd. Wij dan, wetende de schrik des Heren. Waar heeft u dat geleerd, Paulus? In Damascus. In het straatje. De rechter. Wat is er dan gebeurd, Paulus? Daarvoor wist hij wel iets van de vrezen des Heren. Dat was voor hem eerbied. En dat had hij wel hoor. Eerbied voor God en voor zijn wetgeving. Hij trachtte ook die wetten te houden. Hij was wel eerbiedig in die zin. Was er wel een vreze des Heren bij hem bekend, maar hij kende God niet. Het was eerbiedig voor een God die hij bij overlevering had leren kennen. Maar niet uit eigen hart en leven. Dat verschil is zo onnoemelijk groot. En toen kwam die dag, die gezegende dag. Dat Paulus naar Damascus ging. Weet u wat Damascus betekent? Bedrijvig. Ben je ook zo bedrijvig? Maar Paulus was zeer bedrijvig. Altijd werken, 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 werken. Altijd in het werkhuis. Nou, een mooiere plaats dan Damascus is er natuurlijk niet, hè? Daar ging Paulus ook naartoe met de gedachte weer een goed werk te doen. Het was zeer bedrijvig. Zeer bedrijvig. Om bij dat volk uit te roeien. Van die gehate Nazarenen. En juist daar, in Damascus, bedrijvigheid. Komt er een einde aan zijn werkzaamheid. Dan wordt hij stilgezet. Dan staat hij met werk. En dan komt hij in de straat de rechter. 3 dagen. 3 dagen. Voordat ik verder ga. Misschien heb ik het wel eens meer gezegd. Er zijn mensen die zeggen. Als ze dat allemaal horen. Hoe weet u dat allemaal? Er is toch niemand bij geweest die 3 dagen. Hoe weet u dat nou? Nou, zo dwaas zijn we inmiddels. U weet toch wel hoe Paulus erin ging, hè? Als een vijand van God, briesende. Moord en verderf zaaiend. Een vervolger van Christus. Zo ging hij erin. U weet ook hoe hij eruit kwam. Gedoopt. Wat is gedoopt? Vanmorgen nog gedoopt, hè? Sacrament van de inlijving. Hij is ingelijfd in Christus. En God vergist zich niet. Daarom moest Ananias hem dopen. Die man die was ingelijfd, die was één geworden met Christus. Dat is er gebeurd. In 3 dagen. Let maar hoe die erin ging en hoe die eruit kwam. En wat hij toen geleerd heeft. Kunt u ook teruglezen in al zijn brieven. Die man schrijft uit de beleving en de bevinding. Van wat God gedaan heeft aan zijn ziel. 3 dagen. We hebben het al meer dan eens gezegd, gemeente. 3. Daar moet u altijd op letten. De 3 dagreizen van Abraham naar Moria. 3. Kan ook in 3 uur. In 30 jaar. Maar altijd 3. Altijd 3. En de kerk leert 3 stukken. De kerk weet van een drieërlei afsnijding. Van de wereld, van de werken en van jezelf. De kerk kent een drieërlei voorbijgang. De eerste voorbijgang, dat is de ontdekkende gang om te ontwaken uw schuld, uw verlorenheid te aanschouwen. De tweede voorbijgang, dat u zicht krijgt op de heerlijkheid en noodzakelijkheid van Christus. En de derde voorbijgang, als hij niet voorbij gaat, maar opneemt. Toen dekte ik u met mijn vleugel, toen werd gij de mijne. De kerk weet van 3 afsnijdingen, 3 voorbijgangen, 3 stukken. En het eindigt in de kennis van de 3 personen. En dat is een eeuwig voortgaande kennis. De 3 ambten, ach, ik laat het verder rusten. Maar altijd 3. En dat heeft Paulus ook geleerd. En al zijn brieven getuigen ervan. Wat hij mocht kennen, wat ook u moet kennen. Wij dan weten de schrik des Heren, geleerd in de straal der rechten. En daar is het tegenwoordig niet zo druk meer. Hè? Zo steeg je er niet zoveel te zoeken. Wij leven gelijk op ruime voet. We stappen over alle stukken heen, alle afsnijdingen heen. We zitten onszelf erbij. We prijzen en we roemen God die we nog nooit gekend hebben. Dat volk komt in de rechte straat. Daar krijgen ze met God vandaan. En dat is ontzettend. Met die ware God. En Paulus heeft hem leren kennen. Als een God die zeer vertorend is. Over Paulus. Daar is wat gebeurd hoor. Daar is hij blind geworden, dat weet u wel. Toen dat licht hem trof van boven de zon. Blind, en we hebben het al meer gezegd. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo. Want daar begint het al, wat Paulus ook later zal schrijven. Daar werd het oog al gesloten voor het zielijke. Ja, daar ging Paulus altijd in op. U ook, hè? Voor wat ik zie. Voor wat zichtbaar is. En toen werd het oog voor het zichtelijke gesloten, blind. En die kreeg een ander oog om eeuwigheidszaken te zien van binnen. Een ziel voor de eeuwigheid geschapen. Die door de zondeval een ruïne is geworden. Waar God uit geweken is. Waar de zonde weerlegtiert, de duivel het voor het zeggen heeft. Dat zag hij. Hij kreeg oog voor eeuwigheidszaken. Een verloren ziel. In Adam gevallen, van God afgevallen. Een hater en vijand. En een oog dat zo gezien heeft naar binnen. Dat kan niet anders dan wenen. Wenen over zoveel verdorvenheid, tegen zoveel liefde begaan. Een ziel die werkelijk ziet, die ziet niks meer van de wereld. En dat oog dat gezien heeft wat het van binnen is geworden, dat gaat wenen. Dat kent een verdriet wat de wereld niet kent. Geliefde, als je in de rechte straat geweest bent, heb je leren wenen. Over de breuk tussen God en je ziel. En niet als een slachtoffer. Maar als de dader. Die God op het hoofd heeft misdaan. Als een wenen. Waarvan Job zeg maar in oog draait tot God. Het draait tot een onbekende God. Want ze kennen hem nog niet. Maar wel in zijn uitoefening van hun strafgericht. De toren wordt enigszins gevoeld. En dat is wat Paulus later ook uitdrukt. Dat de toren van God geopenbaard is over alle vlees. En dat de hele wereld verdoemelijk is voor God. Daar is hij een doemeling voor God geworden. Ontzaglijke stukken, geliefde. Gebroken mens, een wenend oog. Een verloren ziel. En dat leer je in de rechte straat. Als God je gaat onderwijzen wie hij is. Dan krijg je met God van doen. Dan worden die heerlijke deugden voor de ziel verklaard. Want het is dat God heilig is, zo heilig. Niet één zonde te kunnen aanzien. Zo rechtvaardig dat u om één zonde de wereld moet verdoemen. Dat leert ge daar. Daar heeft u onderwijs gekregen. En waren zijn ogen niet blind, dan had hij ze blind geweend. Of voor zoveel vuil. Geworpen in het andere gezicht van zo'n heilige God. God op het hoogst misdaan je. En dan gaat de hel open. En daar heeft hij het geleerd. Dat het rechtvaardig is om verloren te gaan. Daar heeft hij het geleerd. Dat God zo heilig is dat hij niet één zonde kan zien. En dat wilde Paulus ook niet meer. Dat is zo wonderlijk, lieve mensen. Mag ik dat nou eens zeggen? Dat is nou zo wonderlijk, hè? Dat je God zo leert kennen. Als een verterend vuur. Vanwege de zonde waarmee ik hem heb mishaagd. Niet behaagd, maar mishaagd. En dat je dat goed gaat keuren. En ja, dat je zegt, Heer, het kan ook niet anders. En is dat geen genade? Ik wil het ook niet anders meer. U kunt die zonde niet ongestraft laten. Dan wordt het deugdenbeeld zo heerlijk. Die heiligheid zo aanbiddelijk. Dat ze God gaan bijvallen. In dat heilig strafgericht. Dat verdoemend oordeel. Daar willen ze niets meer af hebben. Dat is een wonderlijk stuk, geliefde. Een wonderlijk stuk, ja. Wenen. En God te voet vallen. Met zijn rechten eens worden. En daar kan God geen kwaad meer doen. Nooit meer. Dat is nou de straat der rechten. Daar worden al die stukken geleerd. En hoe lang u er bent, dat doet er helemaal niet toe. Als je het maar leert. Sommigen blijven tientallen jaren in die rechterstraat. Dat kan. Sommigen zijn met 3 minuten weer buiten. Oh nee, ze komen nooit meer buiten. Dat is waar ook. We leren zo is het. En God zal de zonde ordentelijk voor ogen staan. En in een punt destijds geschiet dat. Als we al hun zonde terugkrijgen. En aan iedere zonde hangt een hel. En zo gaat dat volk verloren naar recht. Geliefde, dat heeft Paulus geleerd. In hem is het onrecht nooit gevonden. Dat mag hij nou verkondigen. Dat God rechtvaardig is. Dan kan u ook zeggen. Wij dan weten de schriften zeggen dat we iets van doorleefd. Toen de hel openging. Omdat we tegen de liefde hadden gezondigd. En daarom zijn prediking. Hè, bewogen. Die heeft aan de rand van de hel gestaan. En die stapt er niet meer overheen. U laat de mens niet ongewaarschuwd door het leven gaan. Hè. En daarom heb ik dat vanmorgen ook gezegd, ook tegen de doopouders. Ook tegen u allen. Dat het vreselijk is om niet te waarschuwen. Ik moest vanmorgen zo denken toen jullie daar stonden. Dat is echt gebeurd hoor. Gelezen. Van een kind dat lag op sterven. Ze zei het kind tot die vader. Vader, als ik straks gestorven ben, moet hij mij begraven daar. Langs dat weggetje waar u iedere dag overloopt naar uw werk toe. Begraaf me daar maar. Dan komt u iedere dag langs mijn grafje. Dan kunt u iedere dag denken, daar ligt mijn zoon. Die ik nooit gewaarschuwd heb. Nooit gewaarschuwd heb. Zo lief vergeten, vader. Zo slechts de dienst die je kinderen kunt bewijzen. Waarschuwen ze nog? Waarschuwen ze nog? Ja, maar dan komen ze niet meer thuis. Ja, maar dat ze bij mij niet thuiskomen, zeggen ze niet. Maar dat ze daar niet thuiskomen. En dat heeft u ervoor over? Dat heeft u ervoor over? Kan ze niet bekeren, nee, dat weet ik. Maar wat u kunt doen, moet u doen. Waarschuwt u nog? Wij dan wetende, en daar heb je het woord, wetende de schrik des Heer, bewegen de mensen tot het geloof. En ik hoor het met als het ware uitroepen, hè, uit zijn brieven hoor je dat. Dat Rutherford, ook zijn man die de hel gezien heeft. Hè? Die dat ook weet. Hè? Wat roept hij dan uit? Kruip dan in die bloem. Wees een Deborah. Heb de hemel lief. Omhels Christus. Kus de zoon. Bewegen de mensen tot het geloof, het ware geloof. Dat een mens als een verloren ziel in de armen van een schuldovernemende borg mag vallen, want dat is het. Hoe kom ik dan in hem als een verdoemelijke en mijn laatste ziel zo? Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Dat is Christus. Dat is zijn liefdeaard. Over de zulke ontfermt hij zich. Maar hij ziet van verder met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Daar ziet hij aan voorbij. Die kunnen zichzelf nog redden. Die kunnen zelf nog geloven. Die kunnen zichzelf erbij zetten. Die kunnen zelf nog getuigen. En ze weten niet waar het over gaat. Moeder, kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt. Die de zondaar leven doet. Een verloren ziel. Behoeftig volken in hun noden. Hun angst en pijn. Gans hopeloos tot hem geloden. Zal hij ten redder zijn. Wij dan weten de schrik des Heren. Want daar ook de oproep. Laat u met God verzoenen. Om uw zondelast, het hout dat u draagt, te leggen op het Lam van God. Die het meeneemt. Ermee in het vuur gaat. Om u voor eeuwig uit het vuur te houden. Om u op rechtsgronden zalig te maken. Laat u met God verzoenen. Of met de woorden van de psalmist, kus de zoon. Kus de zoon. En hoe? Het vrezen en beven. Voordat hij u op de weg zal voldoen. Kus de zoon. Dat is die zoete vereniging. Met een lieve borg. Die Paulus ook aan u kwijt wil. Wat ook zijn ambtelijke bediening heeft doortrokken. Om u niet alleen te bewaren voor de verschrikkingen van de hel. Maar ook te krijgen in de armen van deze lieve borg. Want de liefde van Christus dringt ons. Twee drijf, veer, redenen, krachten die de ziel van Paulus werken. Heeft u het gehoord? Wij dan weten de schrik des Heren. En weet u het nou? Weet u het nou al? Kom, kus de zoon. Psalm 2. Het zesde vers. En dan komt dat samen. Vrees, Heren, maar vreest u nu. En dienst en majesteit juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kus de zoon vanouds u toegezegd. Eer u zijn toorn, verdelven alle ogen. Wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 2. Gemeente, kunt u dat eens precies omschrijven? Hoe dat bij u ligt, zijn de woorden van Psalm 2 die u zelf gezongen heeft. Tot staving van zijn lang gehoond gezag. Hoe lang hoont u het gezag van God en Christus? Hoe lang houdt u het al op? Zonder aan zondag hier zitten. En dan zeggen we nog, ja, dat is toch een zuivere waarheid. Hoe lang hoont u God? Hoe lang? Hoe lang hoont u God? En zingt u over de verdoemenis die u zelf over u afroept? Hoe lang? Een tweede vraag, denkt u daar nog vol te houden? U denkt dat dat maar eindeloos door kan gaan. Onbekeerd naar de kerk en onbekeerd naar huis. Hoe lang denkt u dat nog vol te houden? En vergist u zich niet hoor. Uw oude vader, ziek, hè? En dan vrezen we voor zijn leven. En u ze voor jonger een hartaanval. Straks in de eeuwigheid. Of is dat alleen maar waar voor een ander en nooit voor ons? Totdat wij dan weten de schrik des Heren. Wees dan eerlijk vanmiddag en zeg tegen Paulus. Paulus, u liegt. Geloof er niks van. Dat zou eerlijk zijn. Hoe lang houdt u dat nog vol? En die schuld vermeerdert met het uur. Zijn lang gehoond gezag. Wat is er nog meer te doen in Vriezenveen? Zegt God wat ik niet gedaan heb. Heren, nog een jaartje dan. Nog een beetje mest. Nog één jaar. Nog één jaar. Nog één jaar. En de liefde van Christus dringt ons. Het één ziende op mensenkinderen. Ik heb u niet over voor de hel. En het ander, de liefde van Christus. En ik gun ze u allemaal. Daar liggen al onderscheiden. En als het één niet kan, het andere dan, gemeente. Of ook dat niet. Ook dat niet. De liefde van Christus, wat is het, Paulus? Er is meer gebeurd, hè? In de straat der rechten. Daar is hij verloren gegaan. En dat weet u wel, hè? Verloren gegaan, waardoor God niet toegestaan. Dan kan God zich niet inhouden. En er was niemand bij, net als bij Abraham. Net als bij Christus. Die afhandeling geschiet altijd tussen God en de ziel. Alle knechten en ezels zijn daar niet bij. En dan gebeurt het ook bij Paulus. Daar is Christus overgekomen. En ik luister weer naar Paulus zelf wat daar gebeurd is. En hoort u de verwondering. Wanneer hij dat beschrijft. Ik denk dat hij eerst een pen even neergelegd heeft. Voor zover hij al zelf schreef overigens hoor. Dat is toch niet te bevatten. Toen gebeurde het. Waar ik niet meer op durfde rekenen. Toen is het toch gebeurd. Toen heeft het God behaagd. Zijn zoon in mijn hart te openbaren. Wie kan dat nou vanmiddag eerlijk zeggen? Toen heeft het God behaagd. Om zijn zoon in mijn vuile, verdorven, verdoemelijke hart. Ja. Niet eerst alles schoongemaakt, nee. Daar te openbaren. Daar geschonken. Toen daalde de hemel op aarde neer. Toen werd het kerst. Toen werd het Goede Vrijdag. Toen werd het Paas. Toen werd het Pinkster. Toen werd het alles in één dag. God in Christus. Overgekomen. Het heeft God behaagd. Ja, waar kan de kerk dan anders in eindigen dan in dat welbehagen van God? heeft mij niet behaagd. Oh nee. Maar het heeft God behaagd. Zijn zoon. In mijn hart openbaren. En toen kreeg ik hem. Die al mijn zonde last op zich genomen had. Van mij Isaac afgenomen. En meegenomen. En hij heeft voor mij onder het mes gekomen. Hij heeft voor mij in het vuur gegaan. In het vuur gegaan. En nog steeds gaat hij voor mij door het vuur. Mijn voor- en achtertocht, mijn een en al. Daar heb ik Christus geschonken gekregen. Ben jij gelukkig? Er zijn er geen woorden meer. Dan zou men zich de ogen blind wenen van geluk. Heeft God behaagd, zijn zoon. En met hem vergeving der zonde. Toen ging de hemel open. Toen was Gods aangezicht zo vriendelijk, zo vol van licht, daar vrijgesproken, opgenomen in het huisgezin van God, daar de pelgrimstocht aangevangen, een lam ontvangen, op wie al het hout der zonde was gelegd, aangestoken door de Vader, verteerd in de liefdedienst. Om God te bevredigen. En de kerk te verlossen. Van die allerhoogste en grootste schuld. Gemaakt tegenover een goeddoend God. Daar heeft God zijn zoon in mijn hart geopenbaard. Mij is barmhartigheid geschied. Daar werd Paulus bediend vanuit die rommelende ingewanden van God. Die met een eeuwige ontferming over ook Paulus bewogen was. Dat is zo groot. Dat is zo ongekend groot. Dat vraagt om een hemel, om een eeuwigheid. Om zich daarin kwijt te lief aan dat wezen. Dat in eeuwig erbarmen op mij heeft neergezien. Paulus kan dat dan nooit meer stuk krijgen. En dit is de vrucht ervan. Jazeker, nou zeker. Nou terug tot God. Met het lam terug tot God. Dat is de vrucht. Anders leven, natuurlijk. Recht doen, weldadigheid, lief. Dat kan toch niet anders. Als u in de rechterstraat geweest bent. Recht doen. Recht doen. Weldadigheid, lief hebben. Ootmoedig wandelen met uw God. Maar dit toch zeker niet in de laatste plaats. De liefde van Christus. Dring Paulus nu om, kon het zijn, iedereen in zijn armen te krijgen. Hij gunt de hel uw ziel niet. Wij dan weten de schrik des Heren. Maar hij gunt Christus uw ziel wel. De liefde van Christus. De liefde tot Christus. Daarom. Omdat ik hem zo lief heb. Moet hij hem ook lief hebben. Omdat hij mijn alles is. Moet hij ook uw alles zijn. En de liefde verdraagt niet meer. Dat hij nog wordt afgewezen. Laat u met God verzoenen. Mijn liefste ook uw liefste. Kom, ga met ons. En doe als wij. Maar als u hem dan niet wil, dan spreek ik vanmiddag een vervloeking uit. Wie hem niet lief heeft, is een vervloeking. Maranatha. En gaat u niet mee, dan ga ik alleen verder met mijn liefste. De liefde van Christus dringt ons. Weet u wat daar staat? Beheerst ons. Omvangt ons. De liefde is Heer en Meester in het hart en leven van Paulus. Dat is de vrucht van waarachtige wedergeboren. De liefde beheerst mij. En één lust nog maar om God wel behaagd te zijn. Hier in het lichaam en straks daarboven. De liefde van Christus, Heer en meester. En een betere meester kun je hebben. God in Christus. Amen. 4 van Psalm 25. Zeer een goedheid kent geen palen, geen grenzen. Geen grenzen. Eeuwige liefde. Eeuwige goede. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in de rechte straat, in het rechte spoor. Vierde vers van Psalm 25. Neig dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.